Dames en heren, mag ik de aanwezigen verzoeken om plaats te nemen? Dames en heren, welkom bij deze beeldvormende vergadering van dinsdag 11 september met als onderwerp de energietransitie. Het doel van deze beeldvormende vergadering is om een beeld te vormen van de energietransitie, de noodzaak om hieraan te werken en de impact die deze transitie zal hebben in en voor Goorlen. Daarbij gaat het niet alleen om doelen, om de lange termijn doelstellingen, maar ook om de doelen op de korte termijn. En om ons te helpen bij deze beeldvorming hebben we een aantal deskundigen uitgenodigd die vandaag bij ons aan tafel gaan zitten. En dat zijn van de Antea groep, even kijken of ik het op de juiste volgorde kan doen, de heer Gijsbert Schuur, de heer Koen Wilmer en daarnaast zit de heer Johan van den Heining. Naast de heer van den Heining zit mevrouw Madelon van der Ven, zij is beleidsmedewerker duurzaamheid. En is er ook bij om haar expertise te delen. Even kijken, het zou mooi zijn als we hierover gezamenlijk een fijn gesprek aan kunnen gaan vanavond. Ik wil ook graag het publiek van harte welkom heten. Er is ook ruimte voor vragen vanuit het publiek. Daar staat de microfoon, die is voor u. Even ter verduidelijking nog, voordat we echt van start gaan. Later vanavond hebben we ook een oordeelsvormende vergadering. Waar op de agenda staat het voorstel zonnewijzer en windrichting. En in deze nota gaat het om hele concrete voorstellen op het gebied van zonneweides en windmolens. Dus we moeten er even samen scherp op zijn dat we deze punten niet gaan verwarren met deze vergadering. En ons voor nu te richten op het beeld van de energietransitie. Dus mochten er vragen komen die eigenlijk meer thuis horen bij de volgende vergadering, zal ik u vragen om die te parkeren. Tot slot wil ik even wijzen op de tijd. Gelet op de volle agenda van vanavond zullen we goed op de tijd moeten letten. Voor deze beeldvorming is in principe een uur gereserveerd en de oordeelsvormende vergadering begint om 20:30. Het zou mooi zijn als we het voor elkaar krijgen om tussen deze twee vergaderonderdelen ook nog wat tijd zouden hebben voor een korte pauze. En omwille van de tijd dus zullen we misschien ook als er wat echte complexe vragen komen of hele technische vragen, wordt er misschien besloten om deze schriftelijk te beantwoorden, zodat we echt de ruimte kunnen geven aan het gesprek en aan de interactie. Dan wil ik nu graag het woord geven aan wethouder Schellekes voor een korte introductie.
Dank u, voorzitter. Hij deed sneller dan ik had verwacht. Excuses. We hebben een vol programma, dus ik zal zo min mogelijk van die tijd gaan opslurpen. Wij staan in Nederland en dus ook in Goorlen op een duidelijk omslagpunt. In 2020, dat is al vrij snel, moet van de energie die wordt opgewekt 14% op een duurzame wijze worden opgewekt. En dat percentage loopt op tot 25% in 2030. De keuzes die we in dat kader moeten gaan maken zijn geen keuzes inderdaad voor de eeuwigheid, maar we kunnen ons ook niet de luxe permitteren tot de meest ideale alternatieve energieopwekking. We zullen dat moeten doen met de technieken die nu inmiddels zijn ontwikkeld. En dat komt er in kort op neer dat we een keuze zullen moeten gaan maken. Dat we tussen gebruik van zonne-energie, dat we tussen gebruik van windenergie en ook, maar dan wellicht in wat kleinere mate, het gebruik van biomassa. wat de beste manier is om dat te doen. Daar hebben externe deskundigheid voor ingeschakeld. Dus ik stop er nu mee en draag graag het woord aan hen over. Ik dank u.
Oké, dankjewel. Mijn naam is Johan van der Heining, zoals net gezegd. Ik moet blijven zitten, anders doet die microfoon het niet. Dus ik moet af en toe, ik zal hier een beetje schuin zien kijken op de dia-projector. Wij zijn gevraagd om jullie mee te nemen in het fenomeen energietransitie. En met name wat dat betekent voor u als gemeente, als gemeentepolitiek. Daar hebben we een uur voor. We doen dat in twee blokken. Eerst een blok waarin ik wat vertel over de wat bredere context en wat de energietransitie is en niet is. Een tweede deel is een meer interactief deel waarin we met ons energietransitie-dashboard verschillende soorten energie gaan verkennen binnen de gemeente Goorlen, waarbij ook vrij snel duidelijk wordt van nou, hoeveel energie levert dat op, welke impact heeft het en waar we ook met elkaar in discussie kunnen en u ook projecten aan kunt geven van nou, kijk eens hier, kijk eens daar. Nou, we moeten even kijken hoeveel tijd we hebben voor die interactie, maar ik ga het kort houden zodat we daar zoveel mogelijk tijd voor overhouden. Nou, ik zelf nog even om toe te lichten. Mijn achtergrond is planologie en ruimtelijke ordening. Dus ik heb een achtergrond in de gebiedsontwikkeling en in de planvorming. En help vooral gemeenten bij het uitwerken van hun beleid, het energietransitiebeleid, maar ook bij projecten. Ik doe dat bijvoorbeeld in Flevoland voor de grote windmolenprojecten voor 3 gemeenten. En ik doe het op dit moment ook voor de gemeente Bergen in Limburg, waar we een energielandgoed van 300 hectare gaan ontwikkelen met zon, wind en biomassa, waar we op één plek de hele opgave neerleggen. Dat is hier niet aan de orde, maar je ziet dat er toch op allerlei manieren naar gekeken wordt. Nou, zoals gezegd, twee delen, bijpraten, stand van zaken en inzicht bieden in opties en maatregelen. We zaten een paar weken geleden met wethouder Schelkes en met Madelon over de energietransitie en de gemeente Goorlen. En ja, het was ook even onze vraag van ja, hoe staan jullie er nou in? Wat vinden jullie belangrijk? Hoe staat de raad erin? Waar zullen we het eens onder nadruk op leggen? Waar niet? Dus we hebben even ook in jullie partijprogramma's geneusd. En daar zien we een aantal dingen staan. In ieder geval een heleboel ambities. Koploper, 50% minder CO2. Maar ook van ja, hoe kunnen we draagvlak krijgen? Hè? Welke locaties zijn wel geschikt? Welke locaties zijn niet geschikt? Maar ook van ja, hoe krijgen we de bewoners hierbij betrokken? Zowel in de planvorming, maar misschien ook wel in de participatie. Hoe kunnen we onze eigen bevolking mee laten profiteren met de kans die de energietransitie met zich meebrengt? In ieder geval staat er in het collegeprogramma dat voor nu vaart gemaakt zal moeten worden met het opwekken van duurzame energie via wind en zon. Dat is nog best lastig zo. Het Rijk pakt door. Dat is wel even de politieke context. Hè? De energietransitie is een woord waar we het al lang over hebben. Wethouder Schelke zei het al. En waar je een lange tijd nog vrij filosofisch over kon nadenken. Van dat is ver weg. En daar zijn we het allemaal over eens. En laten we eerst eens voorzichtig beginnen. Kijken wat eruit komt. Geen fouten maken. Geen gekke dingen. Nou, die tijd is wel een beetje voorbij. Het Parijsakkoord was 2016. Er is een energieakkoord geweest. En nu komt er ook een klimaatakkoord. En dat klimaatakkoord zal een heel stuk minder vrijblijvend zijn dan misschien het energieakkoord nog was. Sterker nog, een aantal politieke partijen heeft al een klimaatwet ontwikkeld. Hè, die zoveel wil zeggen als dat we een doelstelling rondom CO2-reductie bindend maken. Dus wettelijk verplicht. Nou, en om het nog niet ingewikkeld genoeg te maken, is per 1 juli de wet voortgang energietransitie in werking getreden. En dat betekent dat de aansluitplicht voor gasaansluitingen bij woningen is vervallen en daarmee de facto dus geen enkele nieuwe woning meer op het aardgas aangesloten wordt. Nou, dat is nog eens een extra opgave die erbij komt kijken, die deels complementair is. Ja? Gaat dit beter? Moet ik goed doorpraten? Ja? Dat is voor mij wel handig, want ik zou je wel mijn scherm. Ja. Gaat het goed? Ja. Nou, dit gaat beter, want dan kan ik ook zien wat ik vertel. Ik was gebleven bij de wet voortgang energietransitie, die ook voorschrijft dat dus de nieuwe woningen niet meer op het aardgas aangesloten worden. Koen, dan moet jij wel de dia's doen. Het klimaatakkoord is eigenlijk de grote kapstok waarin de hele uitvoering onder gaat vallen. Het klimaatakkoord heeft één groot doel, 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Op dit moment wordt dat uitgewerkt aan klimaattafels onder leiding van gewezen politieke leiders met de hele sector. Daar worden allerlei hele ambitieuze plannen uitgewerkt. Ik weet niet of u het goed kunt lezen, ik kan het wat slechter lezen, merk ik nu. Maar bijvoorbeeld, staat er 700 windmolens op zee erbij, 500 windmolens op land erbij, 2 miljoen auto's die elektrisch moeten rijden, 2 miljoen huizen aardgasvrij. Dat zijn gigantische opgaves die daar even neergelegd worden. En die worden dus nu ook uitgewerkt. Er wordt gezegd van hoe gaat dat gebeuren, welke instrumenten gaan we daarvoor inzetten, welke middelen gaan we inzetten. Dat is ook nogal een vraag die erbij komt kijken. Dat is een hele context. Dat wordt in dit najaar allemaal uitgewerkt. De bedoeling is dat de uitvoering per 1 januari gaat beginnen. En over die uitvoering is gezegd, dat laten we aan de regio over. De regio moet samen met elkaar in onderling overleg met een programma komen binnen die kaders van het klimaatakkoord. En daar hebben jullie geluk, want Hart van Brabant was een van de 5 regio's die vooruitgelopen is. Een van de 5 pilotregio's regionale energiestrategie. Dus jullie hebben al wel een regionale energiestrategie liggen. Alle andere regio's of regio's die nog gevormd moeten worden, moeten daar nog mee beginnen. Met als deadline dat er eind juni 2019 moet er een conceptres liggen en eind 2019 een definitief res. Nou, als je kijkt wat jullie al hebben afgesproken, een heel interactief proces gevormd hier in de regio, in 6 strategielijnen van alles uitgewerkt en dat ook verankerd in een regio-deal. Daarin hebben jullie afgesproken als regio, en Goorl heeft dat ondertekend, in 2050 de hele regio energie-neutraal. 0,16 petajoule energiebesparing per jaar tot 2022. Ik heb er ook even de terajoules achter gezet, 162 terajoule, omdat we direct wat met terajoule gaan werken. En dan heb je dan een beetje de referentie ook naar deze afspraak die hier gemaakt is. 0,14 petajoule, 140 terajoule extra productiecapaciteit hernieuwbare energie per jaar tot 2020, daarna meer. Daarmee heb je een kader liggen, alleen één puzzelstukje is nog niet afgesproken met elkaar. Dat is namelijk wie doet wat. Wat gaan we doen? Waar gaan we het doen? Wie gaan we het doen? Hoe gaan we het doen? In welke volgorde? Dat is wel een belangrijk puzzelstukje. Volgende. Als je nu kijkt naar wat is nou die opgave voor Goorl, heb ik dat even in 3 diagrammen gezet. Als je kijkt naar het gebruik, op dit moment gebruiken jullie ongeveer 1200-1300 terajoule. Verdeeld ongeveer de helft is warmte, dus vooral gas op dit moment. Een derde is elektriciteit. Nee, een vierde is elektriciteit en een vierde is verkeer en vervoer. Als je dan kijkt, wie gebruikt dat dan? Dan zie je dat ongeveer 60% de gebouwde omgeving is. Dat zijn dus woningen, kantoren, winkels. Een kwart vervoer en een kleiner gedeelte is industrie. Dat is een relatief klein aandeel dat jullie in Goorl hebben. Er zijn ook gemeenten, je hoeft maar 2-3 grote industrieslurpers te hebben. En ineens is je cirkel 2 keer zo groot. Dus op zich is de opgave, als je dat vergelijkt met andere gemeenten, best te overzien. Als je kijkt wat jullie nu duurzaam opwekken, is dat ongeveer 60 terajoule. Dus dat is nog niet evenveel als dat je gebruikt. En daarvan is het merendeel betreft houtkachels. Dus, en een klein gedeelte zonnepanelen. Dus dat is even de situatie nu. Ja, volgende. De energietransitie is eigenlijk een heel eenvoudig, een vrij overzichtelijk geheel. Je kunt er heel ingewikkeld over doen, maar in feite is het gewoon een technische systeemopgave. We hebben een energiesysteem dat centraal geregeld is, dat gevoed wordt door fossiele bronnen en via centrale, via een netwerk, bij ons in stopcontact of op de gasaansluiting komt. We gaan naar een nieuw systeem dat deels decentraal is en dat gevoed moet worden met hernieuwbare bronnen. Dus het is een technische systeemverandering. En als je dan kijkt welke knoppen kun je dan aan draaien, dan zit je aan de gebruikskant op besparen en kleinschalige opslag, dus oftewel de cirkel kleiner maken. En aan de andere kant is het zoeken naar nieuwe bronnen van energieopwekking. En daarvan zijn er in principe 5, zon, wind, water, bio, bodem. Nou, een heel belangrijke component, echt ook wel een beetje het lastige stuk in de puzzel, is het netwerk. Want je kunt wel op gaan wekken hier en minder gebruiken gaan daar, maar het moet ook van de een naar de andere plek. En wie gaat dat aanleggen, wie bepaalt dat, in welke volgorde, et cetera. En ook een heel belangrijk element is het fenomeen opslag. Omdat je hebt zonne-energie als de zon schijnt, je hebt winterenergie als het waait. Maar als het 's nachts windstil is, dan moet er ook energie zijn. Dus de hele opslagcomponent, en die is nog niet uitgekristalliseerd, we weten nog niet wat de beste techniek zal worden. Dat is wel echt de missing link en de schakel waarvan we gaan kijken van ja, wat wordt dat? Dat zal ook heel bepalend zijn voor het systeem. net iets te snel, maar het is een technische opgave. Maar ja, als het alleen technisch was, dan hadden we heel veel slimme mensen in de kamer kunnen zetten. En die waren er ongetwijfeld uitgekomen. Veel geld, maar het was op te lossen. Maar het is niet alleen technisch, het heeft een enorme ruimtelijke impact. We gaan ineens allerlei energieopwekking in het landschap zien. Het heeft een enorme financiële impact. En daarbij komt dat de kosten en de baten niet eerlijk verdeeld zijn. Niet iedereen betaalt en niet iedereen verdient eraan. En hoe krijg je dat nu in balans? En omdat het zowel ruimtelijk als financieel is, wordt het ook heel erg maatschappelijk en dus ook politiek relevant. Want het gaat over belangen en over keuzes. Dat heb ik eigenlijk met dit plaatje bedoeld. De systeemverandering van het oude fossiele systeem naar het nieuwe duurzame systeem betekent dat allerlei partijen moeten gaan nadenken over hun toekomst. Sommigen heel direct over hun verdienmodel, de Nuons, de Eneco's. Sommigen over hun netwerk, de Tennet, de Stedins. Maar eigenlijk ook alle gebruikers moeten nadenken van hoe kom ik aan mijn elektriciteit straks, hoe kom ik aan mijn warmte straks, hoe organiseer ik dat en wat kan ik zelf doen en hoe ga ik het financieren. En ook tegenstanders en voorstanders horen daarbij. De laatste sheet voor mij. Dat betekent dus dat zowel vanuit de hogere overheden naar de gemeente gekeken wordt. Gemeente, los het op. Er zijn verdienmodellen voor windenergie, voor zonne-energie, voor biomassa. Dus allerlei ontwikkelaars komen hier bij wethouder Schellekes of bij Madelon. Ik heb een idee. Ik wil 10 hectare zon. Ik wil een biomassa. Ik wil gaan isoleren. Gemeente, mag dat? Kan dat? Wil ik dat? Kunt u toevallig misschien meebetalen? Maar ook burgers willen wat gaan doen. Allerlei burgers zijn op allerlei manieren vanuit een soort intrinsieke motivatie willen die wat met de energietransitie doen. Dus je kunt niet meer zeggen, ik als gemeente die energietransitie, nou daar geef ik even geen prioriteit aan, ik ga eerst andere dingen doen. Nee, het gaat gebeuren. Daar komen mensen op je af met vragen en het is nu de vraag van kies je positie, maak je zelf de keuzes of word je uiteindelijk gedwongen een keuze te maken. Elke keer als een initiatief komt, of bijvoorbeeld door je partners in de regio. Nou, dus, en dat is deze laatste sheet, waar je eigenlijk ziet van je kunt opwekken, je kunt besparen. Meer smaken zijn er niet bij de energietransitie. En je hebt een aantal belangen die je zou kunnen benoemen. De energieopwek, de lokale economie, participatie voor burgers, zo goedkoop mogelijk, zo min mogelijk impact op het landschap. En ik denk dat je daar als politiek over na moet denken, van ja, wat vind ik nu het belangrijkste, waar wil ik heen, en welke vorm past daarbij, en welke rol neem ik daarin als gemeente. Ja. Misschien dat we nu een paar vragen kunnen doen over dit verhaal, als jullie al hebben. En dan kunnen we daarna met het dashboard aan de gang. Dus ik weet niet of er al iemand... Ja? Ja, super. Jij hem daar, geef jij eens wat? Ja?
Goed, dan ga ik het nu overnemen van Johan. Ben ik te verstaan? Oh, oké. Okay. Niks meer aan doen, geen gekraak. Goed. Nou, we gaan nu verder met het, onze energietransitie dashboard. Op die manier, met het dashboard, kunnen we op een interactieve manier met de mensen, zeg maar, kijken van hoe kom je nou uiteindelijk tot de energie-neutrale gemeente. Hoe doe je dat stap voor stap? Normaal doen we dat in een spelvorm, waarbij we echt zeg maar rond de tafel met elkaar in discussie gaan over welke stappen doorloop je nu. Gelet op de groepsgrootte en ook beperkte tijd hebben we nu voor gekozen om het wat meer voor te koken en het stap voor stap met jullie te doorlopen welke stappen je zou kunnen volgen. Dan even naar de volgende dia. Nou, de stappen die we zo meteen gaan doorlopen, die zie je hier staan. We beginnen met besparen. Vervolgens kijken we naar de zonnepanelen die op de daken worden gelegd. Daarna gaan we kijken naar de plaatsen van windturbines. De volgende stap, dat is het aanleggen van een zonneweide. En daarna gaan we kijken naar biomassa en naar bodemenergie. Want die, ook de volger die is zo gekozen, mede ook vanuit de trias energetica. Hij begint de eerste stap die je zou zetten, dat is besparen. En vervolgens kijk je naar welke mogelijkheden heb ik van opwekken van duurzame energie. En zoals Joel net al aangaf, zijn dit de vijf de mogelijkheden die je daarbij hebt hier in Goren, die ook echt relevant zijn. Je moet naar je dashboard toe. Deze moet even omhoog. Zo. Ja. Nou, even, dit is het, zeg maar de start van het proces, zeg maar. Zoals Jolen net aangaf, is het huidige energiegebruik in de gemeente Goorle 1183 terajoule in zijn totaliteit. Nou, dat is in feite dus je opgave die je zult moeten gaan verduurzamen. Je ziet daar in de cirkel rechtsonder, daar staat nog te verduurzamen. Nou, we zullen zo meteen zien hoe dat stap voor stap, zeg maar, die cirkel gevuld gaat worden. Dus hoe we die 1183 terajoule uiteindelijk helemaal kunnen reduceren en kunnen vervangen door duurzame bronnen. Als we niks doen, hè, als we niks zouden doen, dan zie je dus ook in de grafiek daaronder, hè, zie je het energiegebruik gewoon op gelijkmatig niveau, loopt dat door van 2018 tot en met 2050. Nou, zoals gezegd, de eerste stap die wij daar dus nu in voorstellen, dat is het besparen. Hè, de eerste maatregelen die je kunt treffen. We hebben het voor het besparen, nou hebben we zeg maar een realistisch scenario hebben we daarbij beschouwd. Waarbij stap voor stap de huizen worden geïsoleerd, ledlampen worden toegepast. En datzelfde geldt voor bedrijfsgebouwen. Daar vindt besparing plaats. Daarnaast vindt er ook besparing plaats in verkeer en vervoer. Mede door het elektrische rijden. Daar wordt ook uiteindelijk minder energie door verbruikt. En ook in de industrie. Daar vindt ook een proces plaats, hè, waarbij de industrie steeds minder energie moet gebruiken, omdat besparende maatregelen ook een verplichtend karakter hebben. Nou, op basis van realistische aanname verwachten we dat er in 2050 uiteindelijk een energiebesparing van ongeveer een derde gehaald kan worden. Je ziet dus al dat. Ja, in de verduurzamingsroute die je loopt, is dat besparen is wel echt wel een hele grote brok van waarmee je zeg maar winst kunt halen. Dus dat is wel ook heel belangrijk daarmee. Ik zit even te kijken hoe we het gaan doen. Als jullie tussendoor zeggen, ik heb hier vragen over dit aspect van besparen, dan is het denk ik goed als jullie tussendoor. Dat in ieder geval een aantal vragen kunnen beantwoord worden. Dus ik weet niet of jullie over dit aspect al vragen hebben. Ja?
Dankjewel. Over het elektrische rijden. Dan zeg je als er meer elektrische auto's komen, is er ook een besparing.
Ja.
Alleen ik denk, als ik puur naar de gemeente kijk een diesel rijdt op diesel en een benzine op benzine uiteraard.
Ja.
Maar als alle auto's elektrisch worden, dan wordt er meer stroom verbruikt. Ja. In hoeverre is dan die besparing, hoe zien jullie dat?
Ja, maar als je kijkt, het gaat om het energiegebruik van de auto in dit geval. En dat wordt ook weer uitgedrukt in terajoules, hè, of in megajoules in dat geval. Maar in ieder geval dus dat verbruik van een dieselauto, dat is hoger per kilometer dat die rijdt dan van een elektrische auto. In het ene geval, de vorm van energie is verschillend, maar het gaat eigenlijk om de hoeveelheid energie die een auto gebruikt. Dus het omrekent in die joules. Dan is dus bij een elektrische auto is dat minder. En daardoor bespaar je dus uiteindelijk ook op verkeer en vervoer.
Maar dat gaat dan meer over de CO2-uitstoot?
Nee, dat gaat echt over de hoeveelheid energie die je verbruikt per kilometer. Geen vragen meer, dan ga ik door naar de volgende stap. Want de volgende stap in de route, een logische stap, want dat is ook een stap die je eigenlijk nu al heel veel ziet gebeuren, dat is het leggen van zonnepanelen. En ja, ik denk, de mensen denken ook wel eens van, als we nou alle daken vol zouden leggen met zonnepanelen, nou, zijn we er dan niet? Nou, we hebben een scenario hier aan toegevoegd, waarbij dus in de hele bebouwde omgeving zonnepanelen worden gelegd op de geschikte daken. We hebben een aanname voor gedaan van, nou ja, hoeveel daken zijn nou daadwerkelijk geschikt qua ligging, qua constructie enzovoort. En dat hebben we toegevoegd aan het scenario. En je ziet dus, dat gele stukje is er nu bijgekomen. Je ziet dus dat ten opzichte ook van de besparing, ook ten opzichte van wat je moet doen, is dat nog maar een fractie. Dat is denk ik ongeveer 1% of, het is nog voor maar geen 10% van wat je uiteindelijk moet doen. Dus als je die bebouwde omgeving helemaal zou, zo optimaal mogelijk zou benutten voor zonnepanelen, dan heb je nog steeds meer dan de helft te doen van je verduurzamingsoperatie. Dat betekent ook dus alleen met zonnepanelen op daken, gaan we er gewoon niet komen. Het is wel natuurlijk een manier die op dit moment gelukkig echt op gang aan het komen is. Er zijn steeds meer mensen die het doen. Maar je moet denk ik ook beseffen, als dat doorgaat, we zijn er daarmee nog niet. Zijn daar vragen over? Daar.
Ik heb ook daken in de bebouwde kom.
Mm-hmm.
Dit
gaat ook. We hebben hier aangenomen dat ook de daken van de agrariërs, dat die ook bedekt worden met zonnepanelen.
Oké, maar hebben jullie dan het rapport gevolgd, Zon en Wind, wat ik eerder zag van de gemeente? Of
ja.
Misschien hebben jullie erbij betrokken, dat weet ik niet. Want dat werd voor mij voorgesteld dat er geloof ik 6000 megajoule in het buitengebied. Maar als je daar een simpele berekening op loslaat, volgens mij zit daar een manco ergens. Dan zou ik graag willen dat ze daar eens even naar kijken. Want ik denk dat het veel groter is namelijk.
U denkt dat er meer opgewekt kan worden in het
Als je gewoon de vierkante meters dak beredeneert met zonnepanelen en je laat daar die berekening op los kilowattuur, dan kom je voor mij ongeveer op het tienvoudige. Dus ik denk dat er een manco in de berekening zit. Dus mijn vraag
is... Het is goed om dat dan nog eens een keer te bekijken. Wat u ook wel moet beseffen is dat niet elk dak geschikt is. Hè? Dat niet alleen qua ligging, maar ook qua constructie. Vaak zijn de constructie... is de constructie beperkend voor panelen op het dak. Dus dat is ook nog iets om al in het oogschouw te houden. Geen vragen meer op dit stukje? Oké. Nou, dan gaan we door naar de volgende stap in de planner. En dat zijn de windturbines. En waarom zijn dan de windturbines een logische vervolgstap? Omdat windturbines is A, een techniek die al ontzettend uitgewerkt is, heel ver doorontwikkeld is. En je ziet ook dat het steeds efficiënter wordt om windenergie te exploiteren. Dus het gaat op zee gaat het al zonder subsidie, op land gaat het ook al richting dat de subsidie steeds minder hoeft te worden. Dus het is sowieso, het is ook vanuit maatschappelijke kosten gezien, is het heel erg efficiënt om te doen. En ook het ruimtebeslag van wind is het aan zich, dat is heel erg beperkt. Wij hebben een voor de gemeente hebben wij een windkansenkaart gemaakt van waar kun je nou allemaal windmolens neerzetten, want je mag niet zomaar overal een windmolen neerzetten. Dat is weer met windturbines, daar hangen allerlei randvoorwaarden aan, randvoorwaarden vanuit de leefomgeving. Je mag niet te dicht bij woonhuizen komen bijvoorbeeld, vanwege het geluid en vanwege de slagschaduw. Je hebt te maken met randvoorwaarden vanuit infrastructuur en veiligheid. Je mag bijvoorbeeld een windmolen niet te dicht bij een weg zetten, bij een snelweg zetten of bij een ondergrondse leiding die ergens loopt die belangrijk is. En in dit geval heb je ook nog te maken met de vliegbasis Geelse Rijen, veiligheid. Het gaat weer, die leidt tot een hoogtebeperking in een bepaald deel van de gemeente. En daarnaast gelden ook randvoorwaarden vanuit natuur. Je hebt natuurlijk ook natuurwetgeving en ook daar... die geeft ook bepaalde kaders waar je rekening mee moet houden. Als je die kaders allemaal op elkaar legt, dan kun je met dat gegeven een windkansenkaart maken. Dat hebben wij gedaan. Koen tovert het nu eventjes op het scherm. Dan zie je nu dat er groen groene gebiedjes bij zijn gekomen in de gemeente. Kunnen jullie dat zien? Ik zal het een klein beetje aan, mag ik ze even aanwijzen? Het zijn die gebiedjes. Je ziet hier een aantal gebieden. Hier zie je een aantal gebieden. Die groene gebieden, dat zijn dus gebieden waar zonder beperkende randvoorwaarden windmolens geplaatst kunnen worden. Dat is een heel beperkt aantal gebieden. Dat wil niet zeggen dat in de rest van de gemeente het helemaal niet nodig is. We hebben nog een tweede kaart. Nou, dan zie je een veel groter gebied. En dat zijn gebieden waar je wel windmolens kunt plaatsen, maar onder voorwaarden. Dus daar kunnen voorwaarden van toepassing zijn dat je bijvoorbeeld samen met, dat je afspraken met bewoners moet maken, omdat ze relatief dicht bij de woning staan, maar wettelijk gezien mag het daar wel. Hetzelfde geldt voor natuurgebieden. Je kunt onder voorwaarden, als je afspraken maakt met het natuurbeheerder, met Brabants Landschap bijvoorbeeld, of natuurmonumenten, zou je daar windmolens kunnen zetten. Dus als je er samen uitkomt met de partijen in dat gebied, zou je ook in die gebieden windmolens kunnen plaatsen. Dat mag.
Het piept vandaag flink in de oortjes. Ik ben wel heel benieuwd wat de invloed is van gilzerijen, want u heeft dat wel genoemd en ik heb het ook gelezen. En ik zou eigenlijk op de kaart ook wel een vlek willen zien wat alleen de invloed is van het vliegverkeer vanuit gilzerijen.
Ja.
Want ik vind dat daar kun je politiek ook iets mee doen.
Oké, we hebben die vlek denk ik. Staat hier niet op. Ik kan hem wel even ongeveer aanwijzen. Want dat kun je even doen, hè, Koen. Dat is, misschien ziet u de cursor. Ja. Nou, dat is ongeveer de begrenzing van die radarzone van gilzerijen. Dus vanaf de westkant, zeg maar, tot aan waar Koen met zijn cursor aan het bewegen is, die lijn, dat is het invloedsgebied van de radar. En daar geldt, dat betekent niet dat in dat gebied geen windmolens geplaatst kunnen worden, maar daar gelden hoogtebeperkingen. Dus dan kun je alleen maar met kleinere windmolens zou je daar uit de voeten kunnen. En ja, op zich kan het dan, alleen het nadeel van kleinere windmolens is weer dat het vaak weer inefficiënte windmolens zijn. Dus de windmolenbouwers, die bouwen die molen liefst zo hoog mogelijk. Er worden nu windmolens gebouwd tot de tiphoogte van 200 meter. Omdat dat gewoon hele efficiënte molens zijn.
Nog een vraag.
Ja?
Heeft u op de kaart uitgezet die grensoverschrijdend is, waar eventueel mogelijk windmolens zouden kunnen komen staan? Want dat is de windhouding op bij.
Nee. Nou, we hebben ook een kansenkaart gemaakt voor, hoe heet het? Hilvarenbeek, dus een naastgelegen gemeente. En je ziet dus in het gebied, met name rond de Oostplas, Bakertand, dat gebied. Dat is een gebied wat samen met Hilvarenbeek wel een heel erg interessant gebied is voor windmolens. En Alphen, ja, voegt Marlon er terecht nog aan toe.
Nog een klein puntje voor de orde. Mag ik vragen als er mensen uit het publiek een vraag willen stellen om even bij de microfoon plaats te nemen? En ik zag geloof ik ook dat de heer Verhoeven ook al een tijdje zijn hand op had gestoken. U had ook een vraag?
Ja, ik dacht dat gewoon via de procedure, via de voorzitter te doen. Echter is mijn vraag ondertussen beantwoord.
Uitstekend, ja. De heer De Laat.
Dank u wel. Ik kijk hier op een kaart en dan is er een riel waar heel veel agrariërs zitten. Dat is gewoon helemaal rood en er is geen mogelijkheid voor windturbines. Ja. Maar is daar niet mogelijk om bij een boerderij een kleine windmolen te zetten, puur voor het eigen gebruik van het bedrijf? Maar zoals het hier staat, is het absoluut niet mogelijk. Ja. En mij lijkt ook bij kleinere windmolen, puur voor het bedrijf zelf, dat het toch wel zou moeten kunnen.
Voor die kleine windmolen?
Ja, je ziet eigenlijk de laatste paar jaar weer een beetje de terugkeer van de kleinere turbine. We hebben de hele tijd gehad van de verrommeling van de kleinere turbine, waarbij gezegd van we moeten eigenlijk de lucht in, grote jongens die flink wat energie produceren in ruimtelijk acceptabele opstellingen. Je ziet dat het nu zo groot wordt, noodgedwongen ook door subsidie. Hè, subsidiebedragen omlaag, turbines hoger, anders komt het niet rond. Zie je eigenlijk weer via de terugkeer van de kleinere windturbine. Dat is wel een ander soort opgave, want dan gaat het echt om lokaal gebruik. En dan gaat het niet om echt levering aan het net. En ik denk dat die ruimtelijk planologisch inderdaad op veel meer plekken kunnen. Maar dan is het veel meer een landschappelijk vraagstuk van of je dat wel of niet acceptabel vindt. Dat die kleinere windturbines tot 40, 50, 60 meter of die in het landschap komen. Maar je ziet inderdaad in Groningen is het heel populair nu. Er komen heel veel van die kleinere turbines nu ineens weer op. En eigenlijk voor eigen gebruik is dat op zich prima. Dat kan prima.
Nee, maar ik wil zeggen, omdat puur op de kaart staat gewoon in die gebieden, ja. Is helemaal rood, het gewoon niet maakt. Zie je de wethouder of mevrouw van de Ven daar iets op kan zeggen?
Die kaart die hebben wij gemaakt op basis van grote windmolens van 150 meter, dus daar gelden die grenzen echt voor. En als ze kleiner zijn, nog veel kleiner, zoals ze net al aangeven, dan zal dat inderdaad anders zijn. Maar in eerste instantie zijn we uitgegaan van deze windturbines, die zijn gewoon het efficiëntst en kostefficiëntst ook. Dus daar gaat die kaart over.
Voorzitter. Toch nog even een vraag. Net was er een vraag over de beperking van Geelse Rij. Ik heb die cirkels ergens zien staan. Die is mij verder helder. Vraag me af welke beperkingen er op de heilige. Ik neem namelijk een kaart gezien te hebben waarbij de rechterrij bijvoorbeeld uitgesloten was van windenergie. En ik zie hem, als ik het goed kijk, hier deels als mogelijk plangebied staan.
Dingen even aanzetten. Je kunt binnen natuurgebieden onder voorwaarden kun je windmolens plaatsen, maar dan moet je dus goede afspraken maken met de natuurbeheerder. Dus in die zin, het is het niet wat een groen gebied, hè, een van die groene gebiedjes, daar kan het zonder, daar kan het zonder meer. Maar in de rechte heide bijvoorbeeld, daar zul je echt afspraken moeten maken met een natuurbeheerder.
De heer de Jonker.
In de inschatting die jullie zomaar deed gaan maken bij de toevoeging van het stukje op de cirkel, is daar alleen rekening gehouden met de groene zoontjes of ook al met een stuk invulling van onder voorwaarden?
Nou, we gaan zo meteen, wat ik nog wilde laten zien, er is al een initiatief nu van duurzaam coöperatie Duurzaam Riel voor een aantal windmolens. Dat wil ik jullie nog even laten zien van waar die windmolens nu gepland zijn en wat de impact zeg maar, daarvan is ook op de besparing en op de opwek van duurzame energie. Die zitten in de groene zone. Ja, dus die gaan we nu even laten zien. Koen, misschien kun jij eens even intekenen, want er is dus een initiatief gekomen vanuit de coöperatie Duurzaam Riel om een aantal windmolens te plaatsen. En dat zijn er... Dat zijn er twee of drie, want we tekenen er nu twee windmolens tekenen we in. Dat zijn vrij relatief kleine windmolens. In ieder geval die zijn 150 meter hoog, dus dat tegenwoordig is dat relatief klein. Twee windmolens van 150 meter hoog zijn dat. Je ziet ook als we een windmolen intekenen, dan heeft hij ook een cirkel eromheen. Die cirkel omheen, dat is eigenlijk het invloedsgebied van die windmolen. Dus windmolens die... je moet ook bij de plaatsing van de windmolens op letten wat het invloedsgebied is ten opzichte van de bouwing en dergelijke. Nou, dat beelden wij met die cirkel uit. Nou, je ziet hiermee dus die twee windmolens, die leveren dus weer een klein stukje extra opwek leveren die op. In totaal is dat 36 terajoule van de 1183 die wij oorspronkelijk hadden. Dus ook met die twee windmolens. Zijn we er nog niet? Dat is wel duidelijk.
Mevrouw Krings, u had een vraag.
Ja?
Die invloed, waar bestaat die precies uit? Is dat zicht, geluid? Wat is die invloed precies?
Dat is met name geluid en slagschaduw is daarbij belangrijk. Dus op basis daarvan wordt die cirkel wordt bepaald. En ook sowieso moeten windmolens... Je kunt niet twee windmolens naast elkaar gaan zetten, want dan vangen ze elkaars wind af. Dus dat is ook meegenomen in die cirkel.
Ja. De heer Meijers.
Ja. Nee, nog niet. Ja, er is geluid. De invloedssfeer van de molens die nu ingetekend zijn, die vallen ook buiten het groene gebied. Heeft dat dan gevolgen voor de toekenning van die locatie?
Nee, want bij de intekening van die groene gebieden is rekening dus gehouden met die invloedscirkels van die windmolens.
Mevrouw Eikelboom.
Ja, ik wilde nog vragen hoe groot die invloedcirkels zijn. Ik bedoel, ik zie daar de kaart wel, maar kunt u iets concreter zijn daarin?
Het zijn cirkels van 500...
meter op basis van de grootste windturbines.
Ja, 500 meter op basis van de grootste windturbines. En er is eigenlijk ook 500 meters ingegeven vanwege het feit dat windmolens 500 meter uit elkaar moeten komen te staan om ze efficiënt te laten zijn.
De heer De Jonker.
Zeg je daarmee ook dat een 150 meter hoge windmolen in feite efficiënt is ten opzichte van een 200 meter hoge?
Een 200 meter is efficiënter dan een 150 meter hoge. Ja, dat klopt.
Dus in feite, als je de groene vlekjes ziet, is het optimaler om dat 200 meter mogelijk te zetten.
Ja, eigenlijk wel. Alleen je zit hier met nog een stukje. Volgens mij staat je nog een stukje van de hoogtebeperking voor Gilserijen of niet, Koen? Nee, volgens mij. Nee, dat valt er buiten. Dus ik weet niet wat de reden is dat hier voor 150 meter hoge windmolens wordt gekozen. Want volgens mij is dat vanuit de coöperatie gekomen.
Ja. In principe kun je als vuistregel van wind, hè, wind is de wet van Bell, dus de generator telt voor 1 mee, de rotordiameter in het kwadraat en de windsnelheid tot de derde. Dus hoogte heeft tot de derde maakt invloed, de rotor in het kwadraat en de generator 1. Dus hoogte levert heel veel op in productie van windenergie. Vandaar dat ze ook heel graag die hoogte in willen.
Mevrouw Kriens, u had ook nog een vraag?
Ja, ik ben benieuwd van hoe ver kun je die windmolen zien eigenlijk?
Ja, dat is een hele goede vraag. Maar dat hangt vanaf, denk ik, van ja, hoe ziet het. Maar dat is natuurlijk wel een hele goede vraag. Want in Nederland lopen daar op heel veel plekken tegenaan. He, mensen ervaren overlast door windmolens. En dat heeft ook te maken gewoon dat mensen dingen niet mooi vinden. Ze kijken er tegenaan. En dat hangt, denk ik, vanaf waar je woont en hoe open het landschap is. En je hebt natuurlijk, als je in het noorden van het land bent, hele open landschappen. En dan valt die ding ontzettend op. Als je wat meer bos hebt, dan is het alweer wat minder. Dus het is, wat dat betreft is het vrij subjectief. En hoe ver kun je iets wat 200 meter hoog is, kun je zien? Ja, als ik weet niet of jullie de West Point in Tilburg kennen, die toren. Ja, die zie je best wel van ver af. Maar ja, goed. Die is 150 meter. Nou ja, 200 meter komt er een stukje 50 meter op.
Ik heb, voorzitter, mag ik nog een vraag stellen? Ja. Dank u wel, voorzitter. Kun je op die windmolens ook antennes zetten?
Antennes?
Antennes, ja. Gebeurt, kan het anders zeggen, gebeurt dat?
En wat wilt u, wat bedoelt u daarmee?
Ik bedoel antennes voor het mobiel verkeer, dus telefoon.
Ik weet het niet.
Daar kan ik wel op geven.
Ja?
Dat is mooi.
Ja. Nee, dat gebeurt best veel. Zeker op die oude turbines staan best vaak antennes. Wij krijgen zelfs, want ik zit veel in Flevoland, ook boeren die de palen willen laten staan, omdat ze die antenne er nog op hebben zitten. Dus die combinatie, die komt gewoon voor. Dus dat gebeurt wel. Ik weet niet of dat bij die hele hoge ook nog steeds even handig is als bij die lager, maar dat gebeurt.
Dan heb ik nog een andere vraag, maar ik weet niet of dat het nu op dit moment in de presentatie past. Maar ik stel hem nu al vast, anders beantwoorden we hem later. Subsidie kun je krijgen voor windenergie, voor zonne-energie. Er zijn verschillende types qua hoogtes aan subsidies. Als je nou de subsidies loslaat en je kijkt alleen naar uiteindelijk de exploitatiekosten die eraan vastzitten. Wat is dan het beste om te doen? Dus even de subsidies, die heb je nu maar eenmalig één keer. En dan zitten we in de aanlegkosten waarschijnlijk wel in voor krijgt. Dus wat heeft de huidige subsidie die je kunt krijgen voor invloed straks op de exploitatiekosten? En het tweede zou zijn, is in die exploitatiekosten zijn daar de vervangingswaardes in meegenomen? Want dat maakt ook nogal heel veel uit.
Wat belangrijk
is. Mag ik aanvullend daarop vragen? En wat zijn de alternatieven? Want we hebben het weer alleen maar over windenergie. Maar ja. Er zijn nog heel veel andere dingen, denk ik.
Ja, ik zal deze beantwoorden, dan moeten we wel naar de volgende, anders dan krijgen we de rest niet af. Belangrijk is te weten: bij SDE-subsidie is geen subsidie op de kosten die je maakt, maar is een gegarandeerde afneemprijs van de stroom. Dus je krijgt een bedrag, hè, bijvoorbeeld wind op land, dat geloof ik nu 6,2 cent per kilowattuur van de stroom. Dus je krijgt geld voor de stroom die je levert, niet voor de kosten die je maakt. Dus doordat je de afzet, dat je een prijsgarantie krijgt voor 15 jaar, haal je de risico uit het project, kun je rendabel draaien en kun je wind ontwikkelen. Dus het is niet zo dat de ene dat minder exploitatiekosten. Dat kun je wel helemaal terugrekenen, maar dat is wat, dan ga je wel een heel individuele business cases kijken.
Ja, dat is mij duidelijk, maar na 15 jaar komt er nog een hoop jaartjes, hoop ik, voor iedereen.
Ja, maar dan dat is echt een beetje, dat is bijna niet te voorspellen, want niemand weet wat er over 15 jaar gebeurt. En het is eenmaal zo, die stroomprijs, daar zit geen ratio achter. Hè? Dat is geen logisch vraag-aanbod verhaal, waarvan je kunt zeggen, nou, als er meer aanbod is, stijgt de prijs, want dan zakt die ineens weer of zo. Dus het is echt ook het gegarandeerde van 15 jaar, wat de subsidie is. En dan op 15 jaar maakt de initiatiefnemer de afweging van, oké, kan ik nog draaien op die grijze stroom? Wat kost mijn vervanging van mijn onderdelen en wanneer is het interessant om over te stappen? Het hangt er heel erg af wat er over 15 jaar voor concurrerende technieken zijn, of die individuele turbine-eigenaar dan overstapt. Als hij dan heel snel in zon over kan stappen, dan zal hij snel zijn turbine verkopen, wat je nu ziet, reviseren en naar Moskou sturen. Maar dat hangt ook erg af wat het alternatief dan is.
Ja. We gaan even door naar de volgende stap in het scenario, en dat is het aanleggen van de zonneweides. Want ja, we zien nu, zoals ik net al vaststelde, met die maatregelen die we tot nu toe hebben getroffen, dus zonnepanelen op daken en de windmolens en het besparen wat we gedaan hebben, zijn we er nog lang niet. Dus je kunt niet volstaan met één maatregel, dat is ook een beetje de boodschap. Je moet eigenlijk aan al die knoppen tegelijk draaien. En nou ja, de andere knop waar je aan kunt draaien, dat zijn de zonneweides. En dat betekent dus dat je moet gaan nadenken als gemeente over van, waar wil ik zonneweides? Wat vind ik nog acceptabel? Wil ik zonneweides op plekken waar nu landbouwgrond ligt? Wil ik zonneweides op plekken waar nu natuur is? Want wettelijk gezien mag het allemaal. Je mag vrijwel overal mag je zonneweides neerleggen. Er zijn heel weinig wettelijke beperkingen, veel minder als met wind. Dus je moet daar heel goed, je kunt als gemeente kun je daar regels aan stellen, maar vanuit landelijke wetgeving zijn er heel weinig beperkingen. Nou, even ervan uitgaande, dat je, dat staat ook in de notitie die jullie vandaag hebben, of gaan bespreken. In ieder geval, als je als uitgangspunt neemt dat je geen zonneweides gaat aanleggen op in natuurgebieden en op landbouw, geschikte landbouwgebieden zoals dat Loggengebied, dan ze zijn dus kraak allemaal. Goed, dankjewel. Als je dat even gaat, als je daarvan uitgaat, dan hou je dus eigenlijk de plekken over in de nabijheid van de bebouwde kom. Binnen eigenlijk het rode gebied, zoals dat heet, van de gemeente. Dus tegen de bebouwde kom aan. En er zijn een aantal geschikte locaties op de zonkansenkaart aangegeven. Nou, Koen, misschien kun jij ze even laten zien. Kunnen we ze laten zien? Dat zijn de lichtgele gebieden die je nu op de kaart ziet. Ja, ik zal ze anders wel even aanwijzen. Hoe wijs jij ze even aan?
Ja,
oranje. Qua kleurspring is er niet zo mooi uit op het scherm, maar Koen wijst even aan met zijn cursor.
Bakertand.
Het is Bakertand wat je daar ziet, ja.
Bakertand West.
Bakertand West.
We hebben hier het Driehoekskwadrant. En Riel Noord. De Spaanse Hoek. En hieronder hebben we nog Tijvoort.
Nou, dat zijn 6 gebieden. In totaal ligt daar, is dat 60 hectare, is dat groot. En daar ook, daar kunnen jullie ook keuze maken van, zijn dat nou inderdaad de geschikte gebieden voor de zonneweides? We kunnen dat straks ook nog even, we hebben dat nog niet voor geprogrammeerd, zeg maar, met die, je kunt er zonneweiders van maken, maar dan moeten ze allemaal even langs lopen, wat dat op gaat leveren. Want het idee was, dat doen we zo meteen even interactief, maar ik weet niet of we daar nog tijd voor gaan hebben. Dus misschien kun jij het toch even laten zien als je 1 zonneweide hiervan zou doen, want wat dat oplevert.
Meneer Meijers, ik zie dat u een vraag heeft, maar misschien kunnen we heel even het verhaal luisteren en dan op de vraag nog. Ja.
In ieder geval, 60 hectare zou je daarmee vol kunnen leggen. En jij doet er nu... Hoeveel heb je er nu gedaan?
Een beetje van 20 hectare heb ik nu.
Nou, 20 is ongeveer zeg maar een derde van die 60 hectare. Als je die helemaal vol zou leggen met zonneweiden, dan zie je dat, hè, dat je weer een stukje van die cirkel verder daarmee opvult. Als je ze allemaal zou gaan vullen, ja, dan komt er nog ongeveer een tiende, 10% komt er nog ongeveer bij in de cirkel, verwacht ik. Nou, wat kun je dan nog verder doen? Hè? Je kunt dus zeggen van, hè, je kunt meer windmolens plaatsen, je kunt zonneweiders nog verder proberen op andere gebieden ook te gaan leggen. Je kunt ook kijken van, kunnen we nog met kleinere initiatieven, hè, kunnen we daar nog wat mee doen? Maar we hebben het nog helemaal niet gehad over de warmtekant. We hebben nu met name gekeken naar de elektriciteit, hè, de opwekking van elektriciteit. Maar zoals Joel net bij de start ook al liet zien, er wordt ook heel veel warmte nog, er is ook heel veel warmtevraag in de gebouwde omgeving. Gewoon hè, de aardgasverwarming die we dit moment hebben bijvoorbeeld. Nou, daar moet je vervanging voor hebben. Voor een deel kun je dat doen met elektriciteit. Hè, je kunt huizen ook elektrisch verwarmen. En dat zie je ook steeds meer komen. Maar je zult ook zien, er zijn nog steeds huizen overblijven waar je toch iets anders voor moet gaan verzinnen.
Excuseer. Meneer Meijer zit erg op de...
Ja, mijn vraag is gerelateerd aan de zonneweiders en die sluiten we af, dus die zou ik graag willen stellen.
Goed.
Het is mij nog niet helemaal duidelijk welke kaders u gebruikt heeft om die gebieden voor die zonneweiders aan te wijzen. Het is me duidelijk dat u natuurgronden uitsluit en dat u het voormalige loggebied uitsluit.
Ja.
Maar dan zie ik daar nog een hele hoop grondgebied, wat niet tot bij de grond behoort, maar dat niet aangewezen wordt als mogelijke locatie voor een zonneweide. En wat zijn daar de afwegingen geweest?
Nou, het is nu de meest... de locaties zeg maar, die het meest geschikt is, die staan nu op de kaart. En dat zijn dus de locaties zeg maar, in het rode gebied, zoals dat genoemd wordt. Dus de locatie direct tegen de bebouwde kom aan liggen. En je kunt inderdaad, je zou het nog verder kunnen, het gebied kunnen gaan vergroten. Alleen dan kom je alweer verder van die bebouwde kom af. Dus dat is overweging geweest. Madelon, als jij wat daarop aan te vullen hebt...
We hebben geprobeerd op zoek te gaan naar de meest geschikte locaties voor grootschalige zon. En dat leek ons die locaties. Maar daarnaast hebben we wel ook het idee gehad, als mensen kleinschalig iets willen, dan is daar in de rest van de gemeente ook ruimte voor. Dus de plekken die aangewezen zijn, dat zijn puur de echt grootschalige stukken.
Ja, voorzitter. Ik heb eigenlijk toch wel een aanvullende vraag, want ik vind het een hele goede vraag van de heer Meijers. Ik was ook heel erg nieuwsgierig naar waarom nou juist die gebieden, want als je het hebt over draagvlak creëren, dan vind ik het niet zo logisch dat je juist die gebieden net tegen de dorpskernen aan, tegen de woonwijken aan, dat je daar die zonnepanelen gaat neerleggen. Zoals de heer Meijer aangeeft, je hebt heel veel gebieden eromheen waar je dat misschien met meer draagvlak kunt realiseren. Dus ik ben toch wel nieuwsgierig waarom nou juist gekozen is voor die. Ik kan me voorstellen dat qua aansluiting, je zit misschien korter bij afnemers, dat zou ik me voor kunnen stellen, dat is een argument dus. Maar meer kan ik dan ook nog niet ontdekken in uw antwoord.
Hey, dit is misschien meer iets voor het volgende gedeelte, denk ik. Ja.
Ja, bewaart uw vraag.
Nou, we hebben nu de deskundige hier, dus ik was eigenlijk nieuwsgierig wat die deskundigen daarvan vinden. Wij willen straks oordeel vormen, daar wil ik met elkaar over discussiëren, dat denk ik wel. Maar ik was gewoon nieuwsgierig waarom deze keuze juist zo gepresenteerd is, alsof dat dit de keuze is en anders niet.
Wil jij mij wat nemen? Is goed.
Nou ja, wat wij gedaan hebben is aan jullie laten zien van, stel je neemt de locaties die nu in de zonnewijzer staan, wat voor impact heeft dat op de terajoule? En daarachter liggen de overwegingen, zoals gezegd en ook door Madelon verwoord. Je kunt daarin andere keuzes maken. Hè? En dat is ook denk ik de boodschap van ons verhaal. Andere keuzes zijn ook te accepteren, maar onderbouw ze dan wel. En op dit moment is het, hè, is het logisch om dat niet op agrarische gronden, niet op natuurgronden. Maar het is niet verboden. Hè? Je kunt wat dat betreft allerlei keuzes maken. En soms moet je wel tussen twee kwaden kiezen. En soms kies je voor het ruimtelijk aspect. Soms voor het draagvlak aspect. Soms voor het economisch aspect. Hè? Dus er zijn veel. Wat dat betreft is het niet ons voorstel om dit per se zo te doen. Dit is een logische redenatie op basis van een aantal argumenten, maar daar kun je op verschillende manieren naar kijken.
Toch maar een aanvullende vraag. Als u als bureau daarnaar gekeken heeft, dan had u zomaar naar het dubbele aantal hectares kunnen komen die geschikt zijn. Mag ik het ook zo uitleggen?
Als je puur vanuit geschiktheid voor zon kijkt, hè, waar kun je zon neerleggen dat het werkt, dan kun je veel meer neerleggen. Zo simpel is het. Maar dat gaat altijd ten koste van weer iets anders. En dat is de afweging waar jullie voor zitten.
Ja, en dat is denk ik ook iets wat je uiteindelijk met alle bewoners en de belanghebbenden die in zo'n gebied aanwezig zijn, ja, daar moet je ook met elkaar uitkomen. En het, nou goed, het gaat ook denk ik om wat hou je er als bewoner, als omgeving zelf ook aan over. Dus dat speelt ook mee, dat soort aspecten. Goed, wat ik al zei, de volgende stap is dan warmte. Nou, hoe kun je nou voorzien in een alternatieve manier van warmte? Dan heb je eigenlijk hier twee dingen, dat is biomassa en bodemenergie. Nou, de eerste stap is biomassa. Je kunt een biomassacentrale neerzetten waarin je de biomassa die lokaal in de gemeente vrijkomt en misschien ook nog wat buiten de gemeentegrenzen, in ieder geval dat je die biomassa daarin omzet in warmte. Warmte die je dus vervolgens weer, en dat is de impact van een warmtetransitie, weer via een netwerk, een warmtenetwerk, ook bij de huizen moet zien te krijgen. Dus de impact waar zeg maar zon en wind vooral bovengronds impact hebben, zie je dat warmte vooral ook ondergronds impact heeft. Want je moet gewoon, je moet een netwerk gaan aanleggen, je moet de straten openleggen, moeten mensen worden aangesloten. En dat is ook iets, dat is een behoorlijk complexe operatie. Niet zozeer technisch gezien, maar ook wel weer vanuit, je moet ook alle partijen die daarmee aan de gang moeten, die moet je wel mee hebben. Dus dat hangt er allemaal aan vast. Nou, als je biomassa, we hebben een biomassacentrale nu ingetekend, die ook ongeveer 36 terajoule was het opwekt. Dus met lokale biomassa. Daarnaast bodem. Ik zie een vraag.
Ja, ik heb al een aantal malen terajoule horen vallen. U noemt net 36.
Ja.
Maar kunt u daar uitdrukken voor hoeveel huishoudens er geschikt is?
Voor hoeveel huishoudens? 36 terajoule. Dat is volgens mij ongeveer, ik dacht ongeveer 3000 huishoudens is dat qua energie. Dat is een windmolen, hè, 36. Dus dat is 3000 huishoudens. Ja.
Ja, kijk, het is met biomassa natuurlijk, wat je erin gooit krijg je eruit. Hè? Dus op een gegeven moment is de hoeveelheid biomassa die je hebt in je gemeente, is de beperkende factor. En op een gegeven moment als je biomassa van overal hier naartoe moet halen, ja, dan is de vraag wat je nog aan het doen bent. Dus je zou kunnen zeggen, duurzaam is wat je zelf al hebt, qua warmte. Dan ben je energie neutraal.
Wat is er dan eigenlijk geschikt voor biomassa? Ik weet onder andere oud hout dat ervoor gebruikt kan worden, maar is er in de gemeente nog meer aanwezig dat gebruikt zou kunnen worden voor een biomassacentrale?
Dus met name, je kunt ook denken aan wat uit de huishoudens komt, die biomassa, wat uit groen afval komt, wat er uit de landbouw komt. Mest kun je er ook toe rekenen. Dus dat is allemaal biomassa. Ja. Dan als, ik zie een vraag nog.
Ja, mijn vraag gaat misschien een beetje buiten de lijntjes. De wethouder heeft gezegd, we moeten wel realistisch blijven. Maar ja, hoe ver zijn andere technieken in ontwikkeling dat je zegt, nou, die kunnen misschien toch op korte termijn ook al ingepast gaan worden. Omdat ik laatst iets las over Frankrijk, waar men 1000 kilometer asfalt om gaat zetten in zonnepanelen, waar je gewoon overheen kunt rijden.
Ja.
En dan is er voldoende stroom voor 5 miljoen mensen. Zijn dat soort technieken ook in ontwikkeling in Nederland, of is daar echt geen sprake van?
Nou,
weet jullie daar iets van, of is dat moeilijk om daar
nee, dit,
te
dit voorbeeld ken ik niet. Ik weet wel, er zijn natuurlijk continu technieken in ontwikkeling en dat zal ook zo blijven. Je ziet ook de ontwikkeling van zon en wind gaat ook door. Ik denk, de vraag is altijd van, wanneer ga je nou wat doen als gemeente? En ik denk, je moet niet blijven wachten tot er elke keer weer een nieuwe techniek is. Want dan doe je op een gegeven moment, dan blijf je toch stilstaan. Dus ik denk, je moet gewoon ook nu, je moet gewoon nu aan de gang om uiteindelijk in 2050 ook je doel bereikt te hebben. En En je zult ook zien, de techniek gaat er wel steeds meer bij helpen om dat uiteindelijk ook te realiseren. Maar je kunt niet nu zeggen van, ja, ik wacht nog even 10 jaar tot die technieken verder uitgedacht zijn. Maar dan zul je zien dat je dan echt voor een enorme opgave staat.
Ja, je kunt natuurlijk ook het ene doen en het ander niet laten. Hè? Er zijn een aantal dingen die zijn gewoon nu rendabel. En er zijn lokale initiatieven waarmee mensen met duurzame energie aan de slag gaan. En tegelijkertijd, zeker bij zon, zie je de discussie ook wel. Hè, doorzichtige panelen, reflecterende panelen, van alles en nog wat. Dat is een enorme technologie, die gaat enorm snel. Dus je kunt ook gewoon zeggen, van ik ga nu met zonnepanelen, met een vergunning, hè, met een x-aantal jaar. En stapsgewijs ga je naar de technieken die dan ter beschikking staan. Hè. Dus ik zou voor adviseren van, doe het ene en laat het andere niet.
Ja, we lopen, het is nu 9:30. U had nog een onderdeel van de presentatie?
Ja,
laten we daar naar kijken.
Dan zijn we helemaal rond, want mijn blaadje gaat al vliegen. Het laatste stukje, wat het laatste puzzelstukje zou je kunnen zeggen, dat is dan bodemenergie. Nou, ook daarvoor hebben we een aanname gedaan, want natuurlijk ook, ja, bodemenergie, hè, dat haal je uiteindelijk uit, dat kun je van verschillende dieptes halen, uit ondiepe bodem, pak een beetje tot 100 meter, maar je kunt ook heel diep gaan, hè, tot kilometers diep kun je bodemenergie gaan halen, dat heet geothermie. Nou, in Goorlen is de bodem geschikt voor bodemenergie, alleen in welke mate je dat gaat doen, ja, dat is weer heel erg afhankelijk van wie zich uiteindelijk daar ook voor gaat inspannen. En ook bodemenergie, ja, dat bij bodemenergie hoort ook een netwerk, een warmtenetwerk, net als bij die biomassacentrale. Dus dat is ook de impact van bodemenergie. En je ziet dat bodemenergie nu vooral wordt ontwikkeld bij kantoorbebouwing bijvoorbeeld, of bij nieuwe woningbouw wordt ook wel regelmatig bodemenergie ontwikkeld. Maar als je de bestaande gebouwde omgeving wilt aansluiten, nou, dan moet je dus wel rekening houden met dat er ook een warmtenet moet komen. Op basis van een aantal aannames hebben we nu een schatting gemaakt dat je ongeveer 12% van de energiebehoeften, zeg maar, kunt vullen met bodemenergie. Dus als we dat, en dan voegen we dat nog even in. Nou ja, en het resultaat, hè, van wat we tot nu toe hebben gedaan is dat we, ik weet niet of ze de bodemenergie er al in kon.
Ja, zit erin.
Dus, nou ja, je ziet dat wij met alles wat we nu hebben ingekleurd en gedaan, zitten op ongeveer 2/3 van die cirkel. Maar we moeten nog wel 1/3. Dus dat geeft nogmaals aan van, ja, je moet echt met heel veel maatregelen tegelijkertijd aan de bak om uiteindelijk je doelstelling te gaan halen. En dan kun je dus nadenken, wat ga ik nou, je zou kunnen zeggen, ik ga nog meer inzetten op besparing. Maar je zou kunnen zeggen, oké, we moeten dus met, ja, zon en wind, dat zijn in ieder geval technieken die op dit moment die heel ver zijn. Nou, we moeten proberen dat gewoon zoveel mogelijk te ontwikkelen op de geschikte plaatsen. Dat was mijn verhaal.
Ja, er zijn wat vragen. We gaan denk ik gewoon beginnen bij meneer Verhoeven en kijken we hoeveel er zijn.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb even een vraag. Op zich is het verhaal helder. Goed uitgezet, complimenten. Ik zie ook best wel wat dingen, nou ja, dat zou ook best kunnen, denk ik. En toch eventjes afvraag de bakertand. Ik zie daar alleen zonneweides ingetekend. Er werd net ook gerefereerd aan een kaart die er zou zijn voor heel Varenbeek. Ik kan me voorstellen dat de gemeente Alphenkamer en Geelse Rijen ook over een soortgelijke kaart beschikken. Ik denk dat het voor ons als raad ook heel handig zou zijn als wij die kaart hebben. Zeker gezien waar we het hebben over landschap. En zeker op het moment dat dat soort groene gebieden, die lichtgroene, elkaar raken. Mm-hmm. Dat je juist daar in gemeenschappelijkheid iets zou moeten kunnen ontwikkelen. Daarbij net ook speciaal de bakertand. Waarom zijn daar geen windmolensmogelijkheden? Maar alleen eventueel zonne-energie zoals het hier staat, of juist bijvoorbeeld warmte?
Rondom de bakertand, dan moet je even die andere kaart nog aanzetten, Koen. Hè, daar staat ook dat het geschikt is onder voorwaarden. Moet u die laag er even bij zetten, want bij de bakertand kun je dus wel onder voorwaarden, staat er nog een stukje oranje. Dit is, ja, je moet het even aanwijzen. Dat is dat oranje gebiedje. In dat gebied kun je dus onder voorwaarden kun je daar windmolens plaatsen. Tot aan de Oostplas.
En heel even van mij, want ik ben gemeentegrens iets opgerekt ondertussen. Tussen de snelweg en de Beekse Bergen grofweg, daar zou niks ontwikkeld kunnen worden. Gelijk als je de N-weg, hè, die vanaf de snelweg zo naar beneden loopt, langs de plas, dat is de Beekse Bergen. En dan links naar de rode lijn toe, dat die driehoek. Daar kan ook nog iets ontwikkeld worden of dat niet. Dat is iets, kan ik namelijk uit het plaatje hier niet halen, maar in mijn beleving zou dat wel iets mogelijk moeten kunnen zijn.
Ja. Ik moet zeggen, ik heb op dit moment de kaart van Hilvarenbeek niet meer helemaal in mijn hoofd zit, maar ik weet wel, ook daar zit, bij de Bakertand zit ook een kansrijk gebied. Dus ja, dat loopt dus tegen elkaar aan rondom de Oostplas.
Maar u vergeet zich, dat is niet de Bakertand. Het stuk dat u noemt is niet specifiek de Bakertand, denk ik.
Precies.
Zou ik via de voorzitter mogen vragen of bij de volgende behandeling van dit stuk, wanneer mogelijk ook dan de gemeentegrenzen aangevuld worden? Van de Zilvarenbeek, Alphenkaam, Gilserijen en wanneer interessant ook Tilburg?
Dus u stelt voor de kaart erbij te pakken van die verschillende gemeenten die ons omringen?
Ja, dan, voor zover dat relevant is. Ik hoef natuurlijk niet alles te weten van de gemeente Hilvarenbeek, maar een stukje grensoverschrijdend.
Genoteerd. Jij wil nog wat over zeggen?
Ja, ik wou er wel even iets over zeggen, want de groene vlekjes die liggen vaak aan de grenzen, gemeentegrenzen. Dus wij zijn inderdaad ook bij die groene vlekjes in overleg gegaan met onze buren. Dus met Hilvarenbeek samen hebben we gekeken van god, want je moet minstens 3 windmolens plaatsen, anders mag het provinciaal niet. Dus dan kunnen wij soms 2 en dan hebben we nog de buren nodig om er eentje bij te plaatsen. Dus op de plekken waar dat voor wind van toepassing is, hebben wij het overleg al gehad. En ook al kaartjes in ieder geval met Hilvarenbeek uitgewisseld.
Dan is het wel jammer dat dat hier niet in meegenomen is. Dat helpt ons wel een stukje in de verdere beoordeling van dit soort stukken en vooral om dit soort plekken een plek te geven.
Misschien ook een goed idee om ze gewoon bij de stukken van deze vergadering na te leveren. Is dat mogelijk? Ja. De heer Gabriels.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat nog een keer over de zonne-energie. Wij zullen als raad straks een besluit moeten nemen, gaan we nou zonne-energie in grote gebieden bij elkaar brengen of laten we ook nog een heleboel kleine gebiedjes toe? En daar heeft mijn vraag mee te maken. Waar zit het omslagpunt in hectares om zonne-energie exploitabel te maken? Oftewel, kies ik voor meerdere kleine plekken of voor een paar grote plekken. En dat is voor mij wel een essentiële vraag. Waar zit dat omslagpunt om de exploitabel te maken?
Nou, ik denk niet dat je kunt zeggen dat er een omslagpunt is bij 2, 3 of 4 hectare. Dat hangt op zich zijn zonnepanelen rendabel, maar je hebt een aantal vaste kosten. Een belangrijk is bijvoorbeeld de aansluiting. Als je ver van een aansluitpunt zit en een lange kabel moet trekken, dan heb je relatief veel vaste kosten. Dan heb je dus veel panelen nodig om dat recht te trekken. Dus dat is een variant. Ja, verder rest is de omvang uiteindelijk is het niet. Je hebt niet zo heel veel. Op zich zijn de kosten relatief beperkt. Dus het is niet dat je per se een hele grote omvang moet hebben om een x aantal vaste kosten over terug te verdienen. Het is met name de aansluiting, de kabel die maakt of je meer of minder nodig hebt om terug te verdienen. Maar op zich zijn zonnepanelen redelijk goed rendabel te maken.
In feite geeft u mij het advies om meerdere kleine terreinen korter bij de kern te leggen, want dat is goedkoper.
Nou ja, dat ligt eraan of daar ook de aansluiting is natuurlijk, maar op zich kun je niet zeggen dat een grote per definitie, in zekere zin zou dat wel zijn. Je zou denken als je veel doet op één aansluiting is goedkoper dan als je telkens een klein aansluitingje moet doen, maar je kunt dat niet op een hectare proppen ofzo.
Deze heeft als enige 2 knopjes. Ik moet nog even aan wennen. De heer Meijers.
Ja, nog een vraag over de aardwarmte. Het toeval wil vanmorgen in het Brabants Dagblad stond een stukje over het winnen van aardwarmte en het risico op aardbevingen. Ja. Ik wist het niet, maar ik moest even goed kijken op het kaartje. Wij wonen hierboven op een breuklijn. Is dat risico meegenomen in jullie afweging om aardwarmte ook mee te nemen in jullie advies?
Nee, dat risico is nog niet, dat is hier niet in meegenomen. Dat speelt nu in Limburg inderdaad, de peilrandbreuk is dat, een geologische breuk die daar zit. En we hebben hier te maken met gilsrijenbreuken in de ondergrond. In hoeverre de gilsrijenbreuk op dezelfde manier reageert als de peilrandbreuk, weet ik ook niet. Dat is natuurlijk voer voor geologen. Het is ook niet zo dat in Limburg op dit moment dat het aardwarmteproject wordt afgeblazen. Alleen het wordt heel nauwlettend gevolgd door het staatstoezicht op de mijnen. Om te kijken wat de impact is van die boring daar. Dus het, het project is niet afgeblazen. Maar dat klopt. En bodemenergie is niet alleen geothermie, dus wat er nu in Limburg gebeurt, die hele diepe boringen. Maar bodemenergie, dat zijn dus ook de reguliere warmte-koude opslag, zoals dat genoemd wordt. Dus dat zijn de ondiepe systemen tot pak een beet 100 meter. Nou, daar hangt geen enkel aardbevingsrisico aan vast.
We maken het rondje even af. Ik zie handen ergens. Meneer de Roo.
Ja, ik heb nog een vraag. Ik heb in het rapport van de gemeente gelezen dat als het gaat om subsidie, zeg maar, de kosten, zon en wind, die vergelijken daar dan factor 2,5 tussen zit. Dat met name qua subsidie, voor zon, we toch heel veel geld meer uit moeten trekken, de BV Nederland, maar kunt u dat ook relateren naar Goorlen? Niet dat wij dat zelf moeten betalen, maar ik vind het toch wel interessant.
Je bedoelt te zeggen van wat kost het de gemeente Goorlen aan subsidies? Of die feiten... Kijk, wat dat betreft is dat voor een gemeente, ja kijk, iedereen betaalt uiteindelijk iedereen, maar uiteindelijk levert het in feite de gemeente alleen maar geld op. He, want uiteindelijk levert het je geld op qua, het ligt een beetje aan welk ontwikkelmodel je kiest. Je hebt een grondvergoeding, je hebt een stroomprijs, je hebt een WOZ, je hebt een aanslag en het Rijk vult aan uit een pot geld die we uiteindelijk allemaal samen betalen. En uiteindelijk is wind nu de meest rendabele. Hè? Maar het kan snel gaan. Wind op land was de meest rendabele. En sinds vorig jaar is wind op zee dat ineens geworden. Ja, het gaat heel snel met die techniek. Als je maar volume maakt en het risico eruit haalt. En je ziet dat wind op, dat die zonnen ook heel snel gaan. Ja, want je hebt normaal bij SD heb je 3 tranches. En de eerste tranche is altijd de laagste prijs. En er zat wind in. En zon altijd in de tweede. En de windontwikkelaars zijn heel bang dat deze oktoberronde de zon allemaal in die eerste ronde gaat zitten. Met de laagste bedragen. Dus het kan echt, het is heel, heel dynamisch. Het kan elk half jaar weer anders zijn, bij wijze.
Oké, ik heb het gevoel dat dat de vragen waren. Misschien zijn er uit het... meneer De Laat nog eentje.
Ja, u noemt net wind op zee. Is er voor Goorl ook mogelijk dat wij deelnemen aan windmolens op zee of is die afstand te groot?
De vraag is al aan de orde geweest de vorige vergadering, maar...
Ja, maar nou zijn het andere deskundigen, misschien dat die een ander antwoord hebben.
U hoopt op andere feiten.
Nou ja, in de algemeenheid zal het Rijk natuurlijk gewoon die opgave monitoren. Dat is een totaalopgave. Iedereen heeft zijn dingetje te doen. En de nationale dingen zullen verdeeld worden. Dus dan is de vraag van wat landt in de regio en wat landt op zee. Ja, iedereen claimt daar een stukje van natuurlijk. Ik was een os die dacht ook een kwart te hebben. Ja, op een gegeven moment is het op natuurlijk.
Nee, maar wat ik specifiek bedoel, kan Goorlen ook participeren in projecten windmolens op zee?
Ja, niet zoals het systeem nu is. Want nu doet het Rijk dat gewoon op kostprijs. Dus je zet het gewoon in de markt en de goedkoopste krijgt het. En daar mag verder niemand aan doen. Dat is prijs, prijs, prijs. Dus, ja, bewoners kunnen inderdaad wel. Maar nou ja, dat is ook. Dan kun je betere lokale projecten gaan zetten, denk ik.
Voor vragen vanuit de tribune wil ik u vragen om even naar de microfoon te lopen. Even op knopje drukken, alstublieft.
Ja. Mijn naam is Gerrit-Jan Schever. Ik ben betrokken bij ook een lokaal initiatief voor een zonneweide. Daar gaat die vraag niet over. Het gaat over dat ik vanuit die praktijk een vraag heb. Wij hebben een idee voor 2 hectare. En hebben ook al bij de netwerkbeheerder gevraagd of dat dan past. En het past eigenlijk net. En dat betekent dus als je het meer wil neerzetten, moet je eigenlijk 20 hectare neerzetten om de netwerkkosten weer rendabel te krijgen. Eigenlijk is het natuurlijk zo dat de vraag die uit voortkomt van is bij het maken van deze kaart ook rekening gehouden met hoe het netwerk nu is? Is er overleg geweest met de netwerkbeheerder over hoe het zou kunnen zijn? Want dit zijn eigenlijk essentiële kosten die maken of breken dat een project al of niet door kan gaan. Dus dat is eigenlijk de vraag.
Als u even uw microfoon uitzet, dan kan het antwoord komen.
Wij hebben inderdaad overleg gevoerd met Enexis en het netwerk is natuurlijk continu in beweging. Als alle initiatieven die wij hebben, zullen nu niet op één dag tegelijk aangestoten kunnen worden. Dus dat zal in de loop der tijd moeten blijken. We hebben afgesproken met Enexis dat we elkaar gewoon op de hoogte houden van initiatieven die er zijn. En zij houden bij of het past of dat zij het netwerk moeten gaan aanpassen. Of zo proberen we dat samen op te lossen.
Als er verder geen vragen meer zijn, dan wil ik graag de wethouder vragen om een woordje.
Dank u, voorzitter. Gezien de tijd zal ik het kort houden. Ik vond het een boeiende discussie. Ik heb tot de indruk dat we weer een klein stukje verder zijn gekomen, zeker als het gaat, ja, als het gaat om besef van urgentie. En ik denk dat we in de volgende vergadering die hierna begint kunnen kijken wat we nog nodig hebben om alweer een stapje in dat richting besluitvorming te komen. Dus ja, ik dank u wel voor uw bijdrage.
Ja, dank u wel, wethouder Schellekes. Wil ik ook heel erg graag de heren van Antea bedanken voor het delen van hun kennis en hun wijsheid. En natuurlijk ook mevrouw van de Ven. Ik denk ook dat we een stapje dichterbij zijn gekomen bij het beeld waar we naartoe willen met de transitie en ook op de wijze waarop. En ik denk dat we daarnaast onszelf ook even moeten bedenken van willen we als Goorlen het initiatief gaan nemen of gaan we afwachten wat onze partners in de regio gaan doen. Even kijken, ik denk dat dit het was en ik wil bij deze graag de vergadering sluiten.